Welkom. Leuk dat je luistert naar de AMLC-podcast van het Anti-Money Laundering Center. Witwassen vormt een ernstige bedreiging voor de economie en tast de integriteit van de financiële sector aan. Het AMLC is een kennis- en expertisecentrum waar publieke en private partijen nationaal en internationaal samenwerken om witwassen te bestrijden. Met de AMLC-podcast willen we partijen op een toegankelijke wijze steunen bij het effectief bestrijden van witwassen. Ik ben Erik Rijssenweber, anti-witwasspecialist bij het AMLC en in deze podcast bespreek ik een korte verkenning op het vlak van prepaid cards die ik onlangs uitvoerde samen met mijn collega Ruben Schmidt. Om te beginnen leg ik graag op hoofdlijnen uit wat we precies verstaan onder prepaid cards, welke actoren betrokken zijn in de afhandeling van betalingen met prepaid cards, welke mogelijke witwasrisico's zich kunnen voordoen met prepaid cards, welke wettelijke bepalingen zijn geïntroduceerd om deze risico's te mitigeren. Vervolgens zoomen we in op de praktijk. Welke vormen van misbruik van prepaid cards zien we nu precies in de verdacht gemelde transacties en de opsporingspraktijk? En tot slot proberen we een eerste conclusie te formuleren op de vraag: op welke wijze vormen prepaid cards nou een witwasrisico? Waarom deze podcast over prepaid kaarten? Ik bemerk bij zowel private als publieke partijen dat er over prepaid cards een vaag gevoel bestaat dat ze gebruikt kunnen worden voor witwasdoeleinden. En op zich lijkt dat op het eerste oog natuurlijk geen gekke gedachte. Maar ik bemerk tevens dat veel mensen niet precies weten hoe prepaid cards werken, wat precies de wettelijke bepalingen rondom het gebruik van prepaid cards zijn. En het leek Ruben en mij ongeveer een jaar geleden daarom hoog tijd om daar eens in te duiken, er iets over te schrijven en deze podcast te delen. Het onderzoek werd geen eenvoudige reis, vandaar dat het ook even duurde. Om te beginnen was het niet eenvoudig het onderzoek af te bakenen. We begonnen met anonieme betaalkaarten, maar neem je dan ook cryptokaarten mee? Nee, was het idee, want in de cryptowereld werkt anonimiteit weer wat anders dan in de reguliere betaalwereld. En om het nut en werking van prepaid cards te begrijpen is het zinvol om wel te kijken naar meerdere soorten betaalkaarten. Daar zijn we dan ook mee begonnen, maar cryptokaarten lieten we even buiten beschouwing. En we zoomden later pas in op prepaid kaarten nadat we de wereld van de betaalkaarten in kaart hebben gebracht. Waarom zijn prepaid kaarten dan zo interessant? Nou, dan moet je eigenlijk eerst één van de speerpunten van de bestrijding van witwassen voor ogen halen. Identificatie van gebruikers van financiële diensten. Van prepaid kaarten is bekend dat ze in een aantal gevallen anoniem kunnen worden gebruikt. Dit in tegenstelling tot de meeste gereguleerde betaalkaarten. Anoniem gebruik van prepaid kaarten lijkt vanuit anti-witwasperspectief in strijd met het anti-witwasspeerpunt. Maar, zoals gezegd, om de witwasrisico's met prepaid kaarten goed te begrijpen, bespreken we eerst de soorten betaalkaarten die in omloop zijn. Ja, wat versta je dan onder betaalkaarten en welke soorten worden er gebruikt? Nou, onder betaalkaarten verstaat het AMLC hier fysieke of virtuele kaarten die een bepaalde geldwaarde vertegenwoordigen die inwisselbaar is. Deze brede definitie zullen we verder inkleuren. Er zijn namelijk vele verschillende betaalkaarten. Om te beginnen heb je de debitcard. Daarmee vinden transacties plaats via het netwerk van banken. Het bedrag wordt gelijk afgeschreven van de rekening van de betaler. Het is kortom de gewone betaalpas die je bij een betaalrekening krijgt. Dan heb je creditcard. Betalingen worden doorgaans aan het einde van een periode afgeschreven van de rekening waaraan de creditcard is gekoppeld. Er kan sprake zijn van kredietverstrekking en betaling van rente. Dan heb je de prepaidkaarten. Het tegoed staat in de vorm van elektronisch geld tevoren op de kaart. De kaart kan oplaadbaar zijn, maar de limiet verbonden aan de kaart mag nooit worden overschreden. Dan heb je de cryptokaarten die ik net al aanstipte. Dit komt overeen met een debit of een creditcard of een prepaidkaart, maar de kaart is gekoppeld aan een crypto wallet. Dan heb je natuurlijk ook nog cadeaukaarten en gamingkaarten. Cadeaukaarten zijn doorgaans verbonden aan één winkelketen of één beperkt bestedingsbereik. Uitzondering is bijvoorbeeld de VVV cadeaubon die breder te besteden is. Gamingkaarten zijn vergelijkbaar met de cadeaukaart, maar zijn weer alleen te besteden voor online games. en ketens van games. In principe zijn al die betaalkaarten hetzelfde. Je kunt ermee betalen. Maar ze onderscheiden zich op nog een aantal kenmerken. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan flexibiliteit en inwisselbaarheid. Een betaalkaart kan algemeen in een fysieke of online winkel voor betalingen worden geaccepteerd. Dat is een open loop kaart. Andere kaarten kunnen alleen voor bepaalde producten of diensten of zelfs alleen bij één winkelketen worden verzilverd. En dat is dan een closed loop kaart. Een closed loop kaart wordt niet aangemerkt als elektronisch geld en kent niet dezelfde wettelijke beperkingen als een open loop kaart. Wettelijke beperkingen met betaalkaarten behandelen we verderop in deze podcast. Dan oplaadbaarheid is ook zo'n kenmerk. De waarde op de kaart kan wel of niet worden aangevuld. Ook de betaalwijzen die worden geaccepteerd voor het opwaarderen van de kaart kan per kaart anders zijn. Mogelijk biedt de kaart de mogelijkheid te opwaarderen door een derde partij of zijn maatregelen om dit te voorkomen zijn inactief. Dan hebben we nog anonimiteit. Wat is bekend over de gebruiker van de kaart? Dit kan flink uiteenlopen. Bij uitgifte van een geldwaarde van meer dan 150 euro of bij besteding op internet van meer dan 50 euro dient volgens de huidige regelgeving identificatie en verificatie van de gebruiker plaats te vinden. Blijft men onder deze grenzen, dan kan de kaart anoniem worden gebruikt. Maar de kaart kan ook direct verbonden zijn aan een betaalrekening waar al identificatie plaatsvond. Dat heft anonimiteit deels weer op. De kaart kan wel of niet worden aangeschaft of opgewaardeerd met cash, anoniem, of cryptocurrency, waarvan de anonimiteit beperkt is, maar wel terug te voeren naar een wallet of een exchange via de blockchain. De mate waarop door de uitgever de KYC-verplichtingen worden nageleefd is ook van invloed op de mate van anonimiteit van de gebruiker. Hoe beter die KYC-processen zijn ingericht, hoe minder anonimiteit, maar nou, daar komen we later op. En dan hebben we nog het kenmerk administratie. Door de uitgever van de kaart, de mate waarin opsporingsinstanties gegevens over gebruikers en transacties kunnen opvragen, lopen uiteen door de wijze waarop de uitgever van de kaart haar KYC en bedrijfsprocessen inricht. In ons onderzoek hebben we ons dus gericht op het anoniem gebruik van prepaidkaarten in Nederland, omdat we daar het grootste witwasrisico vermoeden, ook al gaat het om ogenschijnlijk kleine bedragen. En mochten we zo'n risico in de praktijk niet kunnen aantonen, dan nog is het goed om middels deze podcast of het artikel wat we er gaan over publiceren, beter te begrijpen hoe deze kaarten werken. Want zowel opspoorders als transactiemonitoringanalisten krijgen in hun werk te maken met het interpreteren van transacties met deze kaarten. Dan is enige achtergrond erbij wel handig. Maar wat zijn prepaid kaarten dan eigenlijk precies en waarom bestaan ze überhaupt? Nou, in Nederland kennen we ze inderdaad niet zo goed. Prepaidkaarten werden eind jaren 90 op de betaalmarkt geïntroduceerd als een alternatief voor creditcards en debitcards. Prepaidkaarten zijn begonnen als een betaalmiddel voor goederen en diensten waarbij de uitgever geen analyse van de kredietwaardigheid van de kaarthouder hoeft uit te voeren en geen kosten hoeft te dragen voor het openen en beheren van een betaalrekening bij een bank of een financiële instelling. Elektronisch geld is het betaalmiddel dat door elektronisch geldinstellingen, EGI's afgekort, en banken kan worden uitgegeven. Een prepaidkaart is één van de betaalinstrumenten waarmee iemand het elektronisch geld kan gebruiken. Er zijn veel uitgevers van prepaidkaarts. Denk bijvoorbeeld aan het Nederlandse International Card Services, Bunk, Moniz, N26, Neteller, Openbank, Revolut, Paysafe, Skrill, Viabuy, Wise, Wirex. De meeste prepaidkaarten zijn gebaseerd op de grotere netwerken van uitgevers zoals Mastercard en Visa. Bij de meeste uitgevers van prepaidkaarten zullen gebruikers zich moeten identificeren, al dan niet indirect doordat er een bankrekening waarvoor al CDD is uitgevoerd moet worden gekoppeld aan de prepaidkaart voordat die kan worden gebruikt. De wijze waarop uitgevers van prepaidkaarten dit afgeleide CDD-proces inrichten varieert. En bij diverse waarnemingen en onderzoeken, zoals onlangs door de European Banking Authority, zeg maar even kort door de bocht, de Europese evenknie van de Nederlandse bank, blijkt dat niet al deze partijen de wettelijke vereisten in voldoende mate naleven. Ja, dan wordt het wel interessant eigenlijk. Welke partijen zijn nu precies betrokken eigenlijk bij de afhandeling van betaling met prepaidkaarten? Dat zijn verschillende partijen. acquirers, partijen die ontvangst van betalingen verwerken namens winkeliers, issuers, uitgevers van anonieme, zolang ze onder de WWFT-grensbedragen blijven dan natuurlijk, kaarten zoals PaySafeGuard, AstroSurf en NeoSurf. De voorbeelden die ik bij noem bij deze actoren zijn trouwens bedoeld om je als luisteraar een beter beeld te geven van wat we bedoelen met deze typen actoren en zijn willekeurig gekozen, illustratief en gebaseerd op open bronnen zoals hun eigen websites. Nou, dan gaan we verder met PSP's, die platforms in staat stellen online betalingen te accepteren voor het opwaarderen van prepaidkaarten. Dat denk dan bijvoorbeeld aan Pay.nl, Buckaroo, Adyen. En payment network operators spelen hier ook een rol in. Zij leveren het technische platform voor het uitvoeren van transacties of geldopnames. Denk hierbij dan bijvoorbeeld aan Mastercard en Visa. Dan hebben we het nog over distributors. Dit zijn de fysieke of online winkels waar je prepaidkaarten kunt kopen. Zoals sigarettenwinkels, tankstations, supermarkten, maar ook online winkels. Platforms, dat is eigenlijk de laatste actor die wij in dit verhaal onderscheiden, die leveren die online prepaidkaarten en cadeaukaarten, of de waarde van de ene kaart kunnen ze omzetten naar een andere waardekaart, of zelfs soms cash. Denk daarbij aan smsbeltegoed.nl, beltegoed.nl, opwaarderen.nl, ikwiltegoed.nl, kaartdirect.nl, bundel.com, wissel.nl. En daarbij moet opgemerkt, meerdere domeinnamen kunnen eigendom zijn van één enkel bedrijf, wat erachter zit. Deze genoemde platforms zijn vergelijkbaar met fysieke winkels, alleen dan online. Deze platforms en de distributors zijn niet vergunningplichtig en vallen net als de fysieke winkels niet onder de PSD2, de Payment Services Directive 2, en ook niet onder de wet ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. Theoretisch kan door de issuer, de uitgever van de kaart, die dus wel onder toezicht staat, worden verlangd dat zo'n platform controles uitvoert, maar experts uit de betaalwereld geven aan dat lang niet al deze partijen in de praktijk CDD-procedures hanteren die in dit opzicht voldoende betrouwbaar zijn. En tot slot heb je nog de banken die gerelateerde transacties verwerken, bijvoorbeeld als een bankrekeninghouder zijn prepaidkaart opwaardeert, of als er een prepaidkaart gebruikt wordt om betalingen bij een zakelijke klant te doen en die betalingen komen op de rekening van die zakelijke klant binnen. Maar je kunt je ook voorstellen dat een PSP een zakelijke rekening aanhoudt bij een bank en dat een bank naar de betalingen op de rekening van de PSP moet kijken en zich daarover een mening moet vormen. Dan komen die prepaidkaarten vaak ook weer in beeld. Hiermee heb ik getracht een wat duidelijker beeld van de soorten kaarten en actoren die betrokken zijn bij de afhandeling van transacties met prepaidkaarten zijn betrokken. De potentiële witwasrisico's bij het gebruik van deze kaarten, daar hebben we het al eigenlijk wat eerder over gehad. Anonimiteit in de betalingswereld, die is gewoon in strijd met anti-witwasuitgangspunten. Dat thema zie je overal terugkeren, ook bij prepaidkaarten. Dit geldt vaak helaas ook voor op naam gestelde prepaidkaarten. Die kunnen namelijk ook een bepaalde mate van anonimiteit opleveren en daarmee een verhoogd witwasrisico vormen. Bijvoorbeeld door de inzet van stroommannen bij de aankoop van prepaidkaarten of bij het gebruik van gestolen of vervalste identiteiten bij het aanmaken van een account. We baseren ons daarbij op een artikel van mevrouw Alibux en mevrouw Bukkerink die dit artikel al in 2013 publiceerden met de titel Witwasrisico's van prepaidcards en de verplichtingen onder de WWFT voor het vaktijdschrift Compliance, Ethics en Sustainability, destijds bekend als Tijdschrift voor Compliance. Tevens keken we naar de guidelines van de European Banking Authority, de Guidance for a Risk-Based Approach Prepaid Cards, Mobile Payments and Internet-Based Payment Services, een rapport van de FATF, en we betrokken er ook algemene kennis van het AMLC bij over witwasfenomenen. De genoemde bronnen zullen we opnemen in de show notes, zodat de geïnteresseerde luisteraar snel verder details terug kan vinden. De risico's laten zich opsommen als: kaarten bieden een bepaalde mate van anonimiteit voor de betaler. Kaarten zonder saldo of bestedingslimieten. Kaarten kunnen in meerdere landen worden gebruikt. De diverse betrokken partijen, veelal in verschillende landen gevestigd, zien slechts een deel van de dienstverlening en transacties, wat effectieve transactiemonitoring belemmert. Hierbij valt ook te denken aan het aansluiten van klanten door verkopers van de kaarten die wellicht minder sterke CDD-processen uitvoeren. De volgende is: bepaalde kaarten kunnen worden geladen met diverse anonieme middelen, zoals cash, vouchers, die op zich weer met cash kunnen worden gekocht, of e-money producten die gebruik maken van de uitzondering in AMLD 4, artikel 12 van de directive, wat het betrouwbaar vaststellen van legitimiteit van herkomstvermogen voor poortwachters belemmert. Een volgend kenmerk wat gezien wordt als een witwasrisico is: kaarten kunnen mogelijk worden opgeladen door niet geïdentificeerde derden. De kaarten zijn eenvoudig en compact te vervoeren. De kaarten kunnen eenvoudig worden overgedragen aan een andere eigenaar. Kaarten die cashopnames toestaan. Of kaarten die speciaal zijn ontworpen voor hoogrisicoproducten of services, zoals online gokken. Wettelijke limieten op de kaarten kunnen worden omzeild door meerdere accounts aan te maken bij uitgevers van verschillende prepaid kaarten. Hierop zouden controles moeten zijn, maar niet elke issuer kan deze controles voldoende effectief uitvoeren of doet dat gewoon niet. Bovendien zijn op darknet sites aangetroffen waar men tegen betaling accounts bij bekende issuers kan kopen, waarmee de kaart dus niet op naam van de werkelijke eigenaar komt. Identificatie van de koper van de digitale kaart vindt in veel gevallen op afstand plaats. En mogelijk gaat er ook een beperkt effect uit van EU-regulering op kaarten die buiten de EU worden uitgegeven en die wel binnen de EU bereikbaar zouden kunnen zijn. De genoemde risico's zijn overwegend potentiële risico's, ook wel bruto risico's. Dus de risico's die zich kunnen manifesteren als er niet voldoende effectieve risicomitigerende maatregelen zijn genomen. Het risiconiveau van anonimiteit is uiteraard afhankelijk van de functionaliteiten van de kaart en het bestaan van verdere AML, CFT, risicobeperkende maatregelen zoals financierings- of aankooplimieten, herlaadlimieten, toegang tot contant geld en of de kaart buiten het land van uitgifte gebruikt kan worden. En het is een hele puzzel om erachter te komen welke kaart welke mogelijkheden biedt. Dat klinkt dus als een imponerende lijst risico's. Maar ja, het zijn bruto risico's. Wordt dat risico in de praktijk nou ook overal zo hoog ingeschat? Er zijn redenen om aan te nemen dat de werkelijke risico's in de praktijk misschien wel meevallen. In 2010, dat is dus nog voor de guidance waarover ik het zojuist had van de FATF, die uit 2013, toen publiceerde de FATF het rapport Money Laundering Using New Payment Methods. Dit rapport heeft een aanzienlijk bredere scope dan alleen prepaid kaarten, maar in dit rapport treffen we wel twee casussen aan die zien op het gebruik van prepaid kaarten in het criminele circuit. En dat is natuurlijk altijd interessant, casuïstiek. De eerste casus betreft het kopen van prepaid cadeaukaarten met gestolen creditcardgegevens. De criminelen gebruikten de cadeaukaarten om dure producten te kopen, die brachten ze vervolgens terug naar de winkel in ruil voor nieuwe cadeaukaarten, of ze verkochten de producten voor contant geld. Omdat de nieuwe prepaid kaarten niet gekoppeld waren aan de gestolen creditcardnummers, waren deze lastig te koppelen aan het hele traject van witwashandelingen toen de diefstal van de creditcardgegevens werd ontdekt. De tweede casus betreft criminelen die zich via internet toegang verschaften tot computersystemen van bedrijven en op fraudeleuze wijze geld overschreven van de bankrekeningen van de slachtoffers. Naar prepaid kaarten, die onder controle stonden van de fraudeurs. Nadat het geld naar de kaarten was overgemaakt, werd een overeenkomstig bedrag aan contant geld opgenomen bij geldautomaten. Dit betreft voor de duidelijkheid dus twee oudere casussen van minder omvangrijke fraudegevallen. Op basis van dit rapport met slechts twee casussen, waarbij prepaid kaarten betrokken waren, leken prepaid kaarten destijds in elk geval niet te worden gezien als zeer hoog risico voor wat betreft witwassen. Het FATF-rapport uit juni 2013 beschrijft witwasrisico's met prepaid kaarten uitgebreider, zoals zojuist besproken, maar bevat helaas geen casuïstiek. In de Nederlandse National Risk Assessment, de NRA, over witwassen van eind 2019 worden prepaid kaarten niet genoemd. Momenteel wordt nog gewerkt aan een nieuwe NRA. Het is nog onduidelijk of prepaid kaarten daarin zullen worden opgenomen. De Supranational Risk Assessment uit 2022 van de Europese Commissie noemt de prepaid kaart als slechts zijdelings in een voetnoot op pagina 7 over cash, waarbij prepaid cards als een categorie van cash wordt beschreven, maar heeft kennelijk momenteel nog geen strong evidence voor het verplaatsen van waarde over Europese grenzen met prepaid kaarten. Letterlijk staat er na dat stukje waarin prepaid kaarten als een vorm van cash wordt omschreven: "For the moment, prepaid cards are not covered. However, if there is strong evidence that prepaid cards are being used to transfer value across the EU borders, circumventing the legislation, then a delegated act might be adopted to include prepaid cards." Het rapport Virtuele Valuta, Handelingsperspectieven voor datagedreven opsporing van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum, WODC, uit november 2022, meldt op pagina 62 het volgende. De resultaten van de grootschalige data-analyse schuiven Paysafe naar voren als een van de betaalmethoden waar verkopers in onderzochte Telegram-groepen de grootste voorkeur voor hebben. Paysafe is populair bij verkopers van producten en diensten in uiteenlopende categorieën. Prepaid debitcards kunnen anoniem zonder registratie bij een financiële instelling gekocht worden. Paysafe biedt ongeregistreerde prepaid debitcards aan met een limiet van €50 per betaling. Wel kunnen er meerdere betalingen per kaart worden gedaan. Voor de betaling van bedragen hoger dan €50 heeft de gebruiker een geregistreerd Paysafe card account nodig. Dit was einde citaat. In paragraaf 6.4.3 van het rapport constateren de onderzoekers dat wetenschappelijke studies een beperkte duiding van de omvang en impact van prepaid debitcards en creditcards opleveren, maar enkele experts die aan het onderzoek deelnamen als respondent spraken hun verwachting uit dat het crimineel gebruik van prepaidkaarten waarschijnlijk hoger ligt dan algemeen bij de opsporing wordt aangenomen. Met name omdat prepaid debitcards ook bij fysieke winkels anoniem met fiatgeld kunnen worden gekocht. En daar ligt dan dus weer het risico in de anonimiteit van betalingen. Hiermee heb ik de gepercipieerde witwasrisico's met prepaidkaarten besproken en we gaan nu verder met de wetgeving rondom de prepaidkaarten. In 2009 werd de tweede elektronische geldrichtlijn, 2EMD afgekort, in de Europese Unie van kracht, met als doel het gebruik van elektronisch geld, waaronder via prepaidcards, te stimuleren. Dat zag dus nog niet zozeer op beperking van risico's. De EU heeft later maatregelen geïntroduceerd om het misbruik van prepaidkaarten voor illegale doeleinden te voorkomen door met de implementatie van de vierde en de vijfde AMLD de volgende beperkingen in te stellen. Onder de AMLD 4 in 2017 werd een bedrag van €250 ingesteld, waaronder geen customer due diligence hoeft te worden uitgevoerd. Daarboven dus wel. Verdere verlaging van de maandelijkse transactielimiet tot 150 kwam in werking onder de vijfde AMLD in 2020. Dit is de WWFT artikel 7 lid 1a en lid 1b. Een CDD-verplichting werd ingesteld als prepaidkaarten herlaadbaar zijn met anoniem elektronisch geld. Dat is lid 1d van datzelfde artikel 7. Een CDD-verplichting bij online transacties boven de €50 kwam in werking. Dat is artikel 7 lid 3 van de WWFT. En dan hebben we nog beperkingen op het gebruik van prepaidkaarten van buiten de EU. Artikel 7 lid 4. Uiteraard zijn de reguliere AML-verplichtingen zoals monitoring van transacties en de meldplicht van ongebruikelijke transacties ook van toepassing op vergunninghoudende elektronisch geldinstellingen. De opgesomde aanpassingen lijken erop te wijzen dat wetgevers wel degelijk witwasrisico's zien bij het anoniem gebruik van prepaidkaarten, vandaar de limieten. Welke van de betrokken partijen staan dan nou onder toezicht en dienen een betaalvergunning te hebben? Nou, dat zijn eigenlijk alleen de issuers en acceptanten van kaarten die als gevolg van de PSD2 over een betaalvergunning in de EU beschikken. Die vergunning halen ze in het land van vestiging en daarmee kunnen ze met een zogenoemd paspoort in de hele EU hun kaarten aanbieden. Toezicht op deze partijen ligt bij de EU Home Supervisor, de toezichthouder dus van het land waar de partij is opgericht dan wel het zetel heeft. En zolang zo'n partij geen fysiek bijkantoor in een ander EU-land heeft, ligt ook het AML-toezicht met betrekking tot activiteiten in een ander EU-lidstaat bij de Home Supervisor. AML-toezicht is normaal wel nationaal geregeld, maar zonder bijkantoor is dat toch lastig. De Nederlandse toezichthouder, DNB, zou bijvoorbeeld met de home-toezichthouder moeten samenwerken als DNB iets zou willen doen tegen zo'n partij als die in Nederland actief is en als er in Nederland witwasvermoedens zijn, maar geen Nederlands bijkantoor is van die partij. Zoals voor alle EU-financiële instellingen is ook op deze issuers de nationale AML-wetgeving van toepassing en artikel 12 van de EU-AMLD legt alle EU-landen op lokale wetgeving te implementeren. Nederland heeft dat gedaan in de vorm van, zoals genoemd, artikel 7 WWFT. Als een card-issuer niet aan de cumulatieve eisen van dat artikel kan voldoen, zal er CDD moeten worden toegepast. Wat niet in alle gevallen in de praktijk lijkt te gebeuren. De European Banking Authority wees er in een recent artikel op dat de witwasrisico's bij veel payment institutions onvoldoende effectief worden beheerst. In de nieuwsbrief van de European Banking Authority van juni 2023 stond, en ik citeer, "The EBA's findings also suggest that not all competent authorities are currently doing enough to supervise the sector effectively. As a result, payment institutions with weak AML-CFT controls can operate in the EU, for example by establishing themselves in member states where authorization and AML-CFT supervision processes are less stringent to passport their activities cross-border afterwards." Hiermee heb ik dus meer zicht op de wettelijke bepalingen en vergunningsvereisten voor betrokken partijen geprobeerd in kaart te brengen. We hebben dus nu onderzoek gedaan naar de verdacht verklaarde meldingen van de FIU. Om meer inzicht te verkrijgen in het gebruik van prepaidkaarten voor witwasdoeleinden, heeft het AMLC dus in juli 2023 een eerste en beperkte analyse uitgevoerd op de verdacht verklaarde transacties. De meldteksten bij de VT's, zo kort ik het maar even af, kunnen namelijk een interessante indicatie geven van bepaalde fenomenen en trends. Maar een totaalbeeld van het werkelijke criminele gebruik van prepaidkaarten levert een dergelijke analyse helaas niet op, aangezien de bron VT's door twee filters ging: de meldplichtige poortwachters en de FIU Nederland. We hebben dus geen toegang tot de ongebruikelijk gemelde transacties door de poortwachters. Dat zou wel een ander beeld kunnen opleveren. De analyse beperkt zich dus tot VT's die door de FIU Nederland doorgezet zijn aan opsporing. Sommige van die VT's zijn afkomstig van buitenlandse FIU's, maar het merendeel richt zich op Nederland en heeft in ieder geval altijd een Nederlandse component. De analysesoftware ontwikkeld door het AMLC stelt ons in staat om analyses op fenomenen uit te voeren. We zijn begonnen met het recht toe recht aan wat tellingen op namen van bekende prepaidkaarts over alle VT's heen. Daarnaast analyseerden we VT's naar datum waarop de FIU de meldingen verdacht verklaarde, waarna een beeld ontstond over het verloop van de meldingen in de loop der tijd. Interessant was het daarbij te kijken naar de mogelijke invloed van de wetswijzigingen betreffende limieten op prepaidkaarten in 2021. Had deze wijziging nou invloed op het aantal VT's gerelateerd aan prepaidkaarten en zo ja, op welke wijze? Aangezien in de afgelopen jaren het absolute aantal VT's flink is toegenomen, keken we niet alleen naar absolute aantallen VT's, maar tevens naar de relatieve aantallen VT's ten opzichte van het totaal aantal VT's, waarmee het beeld werd gecompenseerd dat in absolute aantallen er een grote stijging te zien was. Deze eerste tellingen stelden ons in staat in te zoomen op de beschrijvingen die poortwachters schreven bij de VT's, en dit levert een aantal interessante witwasfenomenen op die we vermeldenswaardig achten en straks zullen bespreken. De prepaidkaarten die wij in openbare bronnen aantroffen kwamen alle in de meldteksten voor, in meer of mindere mate. Een aantal fenomenen die opvielen in de meldteksten van de gevonden VT's kunnen worden aangemerkt als witwashandelingen passend bij de relatief minder omvangrijke fraudezaken. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met de omvang van laundromats of trade-based money laundering bijvoorbeeld. Het ging vaak om meldingen met betrekking tot kleinere bedragen, maar bij elkaar kon het toch om een groot volume gaan en daarom achten wij het vermeldenswaardig. Om te beginnen viel het woord phishing veel op. Bij bijna 150 van de VT's met een relatie tot prepaidkaarten kwam het woord phishing voor in de meldtekst. We onderscheiden daarin op hoofdlijnen twee typen fraude die banken omschrijven als phishing. In de eerste variant van phishing krijgt de fraudeur het slachtoffer zover om namens of voor de fraudeur online een anonieme virtuele prepaidkaart aan te schaffen bij een platform. Doorgaans bestaat zo'n virtuele prepaid card slechts uit een lange reeks tekens die een waarde in geld vertegenwoordigt. En door op deze wijze virtuele prepaid cards te verkrijgen, zorgt de fraudeur dat zijn e-mailadres, zijn IP-adres en zijn bankgegevens niet bekend worden bij het platform dat de virtuele prepaid kaarten levert. En daarmee probeert de fraudeur te voorkomen dat die gegevens in handen vallen van opsporingsinstanties. De code die het slachtoffer ontvangt, stuurt het slachtoffer door naar de fraudeur. Op deze wijze lijkt er eigenlijk niet direct sprake van phishing, maar zet de fraudeur een geldezel in. In de tweede variant die we aantroffen, geeft het slachtoffer middels phishing beveiligingscodes en persoonlijke gegevens door aan de fraudeur, waarmee de laatste in staat wordt gesteld om in te loggen in de digitaal bankieromgeving van het slachtoffer, waarmee vervolgens anonieme kaarten worden gekocht. Het slachtoffer ontvangt bijvoorbeeld een sms van de fraudeur waaruit het slachtoffer opmaakt dat hij een paar euro moet betalen om een pakketje te kunnen ontvangen. De klant verwacht soms zo'n pakketje, dus lijkt het bericht in eerste instantie niet verdacht. Zodra de klant op de link klikt, opent een nepwebsite die lijkt op de inlogpagina van de bank, waar het slachtoffer gebruikersnaam, wachtwoord en persoonsgegevens invoert waarmee de fraudeur vervolgens prepaidkaarten aanschaft op naam van het slachtoffer, maar wel onder beheer van de fraudeur. De indruk op basis van deze meldingen bestaat dat fraudeurs zich bewust zijn van het feit dat ze sporen achterlaten bij de aanbieders van prepaidkaarten en daarom via phishing en inzet van geldezels hun identiteit buiten beeld proberen te houden. Ook is het denkbaar dat fraudeurs op deze wijze in het bezit kunnen komen van vele malen meer prepaidkaarten zonder hun identiteit te hoeven prijsgeven, omdat voor financiële instellingen op deze wijze niet is na te gaan bij welke individuen deze prepaidkaarten uiteindelijk terechtkomen. Met phishing worden mogelijk dus ook restricties op het vlak van CDD en limieten van prepaidkaarten omzeild. Het grensbedrag geldt als per kaart. Met vele kaarten kan iemand anoniem een aanzienlijk bedrag in elektronisch geld in bezit krijgen, maar het lijkt erop dat prepaidkaarten vergrote witwasopzetten toch niet echt praktisch zijn. In de analyse met betrekking tot phishing in combinatie met prepaidkaarten valt op dat het met name VT's zijn voortkomend vanuit de ongebruikelijke transacties uit de bankensector. Het gaat hier om een significant aantal. In veel van de transactieomschrijvingen van deze VT's worden namen van betaaldienstverleners genoemd, partijen die dus ook een rol spelen in deze waardeketen en mogelijk ook een waardevolle rol kunnen spelen in het bestrijden van deze vorm van witwassen. Het lijkt waarschijnlijk dat banken deze vormen van phishing melden en minder vaak de betaaldienstverleners zelf, omdat het slachtoffer vaak in eerste instantie contact opneemt met de bank. Of PSP's ook over deze vorm van phishing vaker zouden kunnen melden, is voor ons lastig in te schatten. Het kan bijvoorbeeld waardevol zijn als PSP's bij de FIU Nederland melding maken van gevallen waarbij vele kaarten tegelijkertijd of kort na elkaar worden aangeschaft vanaf hetzelfde IP-adres of IBAN-nummer op hetzelfde platform waar de kaarten worden aangeboden. Dit kan duiden op pogingen om prepaidkaarten op anonieme wijze te gebruiken voor criminele doeleinden. Een ander fenomeen wat we zien is dat veel VT's vanuit banken ook wijzen op een combinatie van anonieme prepaidkaarten en online gambling. Eén partij kwam daarbij specifiek in beeld. Klanten kunnen bij deze partij een e-wallet openen die ook met crypto kan worden opgewaardeerd. Deze aanbieder wordt regelmatig genoemd in combinatie met online gambling. Uit de meldteksten van banken blijkt dat klanten geregeld wordt verzocht te verklaren waar hun transacties met deze specifieke partij precies voor dienen. Transacties die in verband staan met online gokken worden wellicht sneller door een bank gemeld omdat online gokken een hoger risico op witwas vervormt. Uit sommige VT's blijkt dat er naast gebruik van anonieme prepaidkaarten ook grote bedragen zijn uitgekeerd van goksites. Bij navraag van de melder, veelal de bank, zegt de klant deze prepaidkaarten te gebruiken om online te gokken en dat de uitbetaling van de goksite winst betreft. Een alternatieve verklaring voor dit patroon van anonieme tegoedkaarten die besteed worden op gokwebsites is dat er niet mee gegokt wordt, maar dat het gokaccount enkel voorziet in het giraal maken en legitimeren van de herkomst en dus witwassen van zwart geld. Iemand die over veel illegaal verkregen contanten beschikt, kan dit witwassen door zelf regelmatig anonieme betaalkaarten aan te schaffen en hiermee online zijn goktegoed op te waarderen. Of, om minder op te vallen bij de fysieke verkooppunten, de crimineel stuurt regelmatig een groepje bekenden op pad met de contanten om namens hem ieder een paar kaarten van 150 euro aan te schaffen. Zo kan de crimineel een aardig volume aan cash opsparen in zijn gokaccount om dan in één keer uit te laten betalen op zijn rekening. Hierover is ook geschreven op de AMLC-website onder de titel Online gokken als witwasmethodiek. Dan hebben we nog terrorismefinanciering gerelateerde transacties. Een ander thema dat uit de VT's naar voren kwam. Het gaat om vele transacties, maar het gaat daarbij zoals gebruikelijk bij terrorismefinanciering vaak om kleinere bedragen. Banken melden transacties met prepaidkaarten in relatie tot hoogrisico-jurisdicties vanuit een terrorismefinancieringperspectief. In meldteksten van de bewuste VT's staan dan teksten als kan in relatie gebracht worden met terrorismefinanciering of het kan niet uitgesloten worden dat gelden worden gebruikt voor het financieren van terrorisme. Overigens zien we bij deze VT's lang niet altijd verbanden met hoogrisicolanden terug. Het vermoeden bestaat dat dit komt omdat de bestemming van de betalingen bijna altijd een rekeningnummer is van een in Nederland gevestigde PSP die als begunstigde van de transactie wordt genoemd. Het gaat dan om de aanschaf van de anonieme kaarten. Op het moment dat zo'n anonieme kaart in het buitenland wordt uitgegeven, is er doorgaans geen Nederlandse partij meer bij betrokken en zien we die transacties niet terug in de VT's. De uitgever van de prepaidkaart die anoniem wordt gebruikt zou de transacties wel kunnen zien, maar deze niet kunnen koppelen aan de gebruiker van de kaart. Helaas bieden veel meldteksten ook niet veel aanknopingspunten voor het bepalen van witwasfenomenen. Meldingen zoals deze klant heeft onverklaarbaar veel anonieme prepaidkaarten aangeschaft komen veel voor. Kennelijk ziet een bank dan aanleiding voor een ongebruikelijk melding en de FIU voldoende reden om de transactie verdacht te verklaren, maar de onderliggende motivering kan vanwege hun staatsgeheim gerubriceerde informatie niet gedeeld worden. Het bedrag, bijvoorbeeld zo'n 6.000 euro en de periode waarin de transacties plaatsvinden worden wel gemeld, maar varieert. De bank vraagt de klant ook wel redenen voor de aanschaf, maar de verklaringen blijven vaak achterwege of blijven vaag. Aanschaf van kaarten komt geregeld voor in combinatie met cashstortingen, waarvan bekend is dat dit ook een extra verhoogd risico op witwassen met zich meebrengt. Het is in fysieke winkels mogelijk met cash anonieme kaarten aan te schaffen. In dat geval is een anonieme kaart ook een vorm van cash. De bezitter van de kaart blijft net zo anoniem. Zoals gezegd hebben we ook een analyse gedaan op verandering in meldgedrag sinds de aanscherping van de betaallimieten met prepaid cards. De wetswijziging van 2021 met betrekking tot limieten op prepaidkaarten heeft niet aanwijsbaar als gevolg gehad dat het aantal VT's op dit vlak sterk afnam, wat je misschien zou verwachten. Dit kan mogelijk worden verklaard door extra aandacht voor prepaidkaarten bij meldplichtige instellingen en daarmee meer meldingen, juist door de wetswijziging. Maar dit kan ook betekenen dat de wetswijziging nog geen aantoonbaar effect heeft gehad. Het aantal dossiers lijkt op het eerste oog wat afgenomen, maar daarbij moet in oogschouw worden genomen dat de analyse betrekking heeft op meldingen uit 2022 en 2023. Mogelijk wijzigt deze trend na iets langere periode door meldingen die nu nog in het meldingsproces zitten of door banken later worden gemeld. Kortom, daar durven we geen harde conclusies aan te verbinden. Op basis van deze verkennende VT-analyse in totaal komen we tot de volgende conclusies. De eerste is, het zijn vooral banken die melden en het zou goed zijn als ook andere partijen gaan melden over prepaid cards. Het tweede, het grootste witwasrisico wordt gezien in prepaid kaarten die kunnen worden opgewaardeerd met crypto en of cash, aangezien de gebruiker van de kaart een grote mate van anonimiteit kan genereren, zeker als KYC wordt omzeild met stroommannen of vervalste identiteiten. Criminelen blijken in ontsleutelde chatberichten dergelijke prepaidkaarten als veilig betaalmiddel aan te prijzen aan elkaar, veiliger zelfs dan cryptobetalingen. De derde, ondanks de gepercipieerde risico's blijkt uit de eerste analyses van de VT's geen duidelijk beeld van witwassen op grote schaal met prepaidkaarten. Vier, opvallend is dat er veel nieuwe toetreders op deze prepaid betaalmarkt zijn, terwijl bekend is dat de marges op deze betaalproducten minimaal zijn. 5. Prepaidkaarten komen regelmatig voor in fraudezaken en terrorismefinanciering. En tot slot, aanbieders van wisseldiensten spelen een belangrijke rol in de handel met prepaidkaarten. De door hen geverleende diensten kunnen het door verbreken van de paper trail bevorderen. Mogelijk zouden deze partijen WWFT-verplichtingen opgelegd moeten krijgen. Dit waren onze belangrijkste conclusies. Bedankt voor het luisteren. Dit was een aflevering van de AMLC-podcast. Dank voor het luisteren. Wil je geen podcasts missen? Abonneer je dan op de AMLC-podcast in je podcast-app. Wil je meer informatie? Bezoek dan de website van het AMLC op www.amlc.nl. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van het AMLC en volg de AMLC-pagina op LinkedIn. Heb je een reactie op wat je hoorde? Wij zijn geïnteresseerd. Stuur een e-mail naar aml.center_postbus@belastingdienst.nl. Graag tot volgende keer.